Partijen.
Ja, dan ben ik eens benieuwd naar straks.
Na afloop in de bar.
Goed? Ja, precies.
Doen we. Wissel even contactgegevens uit. Verder nog vragen? Of jullie, als jullie willen natuurlijk, op de maillijst willen van Stop Wapenhandel, dan kan je de afloop even je e-mailadres invullen op het papier wat hier ligt. Dus schrijf dat even op. Of ga gewoon naar onze website en vul daar iets in. En ja, luister ook naar onze podcast. Dan gaan we nu naar het laatste deel van de avond. Maarten zal van Niet in Mijn Naam, een actiegroep, die zal nu wat vertellen over de noodzaak van actie. En daarna zullen we met z'n allen even wat discussiëren over wat we misschien kunnen en moeten doen. Dus Maarten.
Okay. Ja, leuk dat jullie allemaal zijn dus. Oké, ik ben Maarten en ik ben van Niet in Mijn Naam. Dat is een groep binnen de SP. Ik denk dat jullie hem ook van de SP gehoord hebben. Wij zijn voornamelijk bezig met internationale solidariteit en het stoppen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ja, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, al sinds 2001 wordt de beste oorlog in het Midden-Oosten, waarbij heel veel sprake is van wapenhandel heeft daar een belangrijke rol in, zeg maar. En als gevolg zijn er natuurlijk heel veel doden en vluchtelingen daar. Hier in Nederland hebben we natuurlijk ook dat belast hebben van die vluchtelingen. Maar ja, eigenlijk, waar komen die vluchtelingen naar door? Nou, dat komt door al die oorlog die gevoerd wordt in al die landen. Dus de reden van die oorlog is onder andere waar wij dan voornamelijk op inzetten is, hoe komt het nou dat er zoveel oorlog is? Ja, we hebben natuurlijk we hebben een rijke historie van oorlog in Nederland. Alleen, het komt natuurlijk omdat oorlog tegenwoordig een winstgevend ding is. Doordat dus de wapenbedrijven en de wapenindustrie geld verdient aan oorlogsvoering. En daardoor is het een typisch onderwerp waar wij dus als SP mee te maken hebben. Want dit is dus een voorbeeld van waarbij het geld, het kapitaal regeert en onschuldige mensen, dus vluchtelingen of gewoon mensen in Irak, Afghanistan, Syrië, gewoon overal, de dupe zijn. Dus daarom is het voor ons een heel belangrijk onderwerp om op in te zetten. En daarom is het ook wel leuk dat we hier mogen zijn. Het doel van ons als SP met Niet in Mijn Naam zijn meerdere dingen. In de eerste plaats weten heel veel mensen eigenlijk niet precies hoe het allemaal zit. Dus over al die dingen die we hebben net natuurlijk heel veel gehoord over Airbus en allemaal andere wapenbedrijven die heel erg profiteren van dit soort zaken. Maar hoeveel van de gewone mensen weten nou dat we Airbus hebben en heel veel andere wapenbedrijven, opklaringen, Grunsrot. Ja, precies, die is ook dik, een hele moeilijke naam. Dat zijn allemaal voorbeelden van waar we eigenlijk helemaal niet zo bewust mee bezig zijn. Dat is ook een voorbeeld dat we in Nederland ook kernwapens hebben. Nu is het enigszins in publiciteit dat we een vogel wapens hebben liggen, maar hoeveel...
Dat is een onzin verhaal dat van die wapens, daar kom ik straks wel op terug. Ik heb het zelf gepubliceerd bij een vandaag in 1979.
We doen de discussie straks naar afloop, goed?
Okay, nou, we gaan het straks over hebben, dan is goed. Ik durf wel te zeggen dat in ieder geval vele mensen slachtoffer zijn van de huidige situatie. We gaan het er straks over hebben. Wat we dus proberen is door het organiseren van bijeenkomst en het doen van acties, proberen mensen dus bewust te maken van wat er allemaal speelt. En proberen op die manier ook mensen te betrekken bij die strijd. We hebben natuurlijk bijvoorbeeld in het verleden zijn er hele grote democratische spelers rond Irak of ook nog verder terug rondom kernwapens en zo zijn er heel veel mensen de straat voor opgegaan. En dat merken we tegenwoordig wat minder speelt of zo onder mensen. We vinden oorlog een soort van normaal aan het worden, terwijl eigenlijk oorlog hoeft helemaal niet normaal te zijn. Het is belangrijk dat we daar meer bewust van worden. En door samen te werken met organisaties als Stop Wapenhandel of andere organisaties van bijvoorbeeld Koerdische organisaties over Rojava dat nu wordt aangevallen, met zulke soort verbanden samen proberen een strijd te voeren tegen deze oorlogsvoering. Een aantal dingen die wij hiervoor bijvoorbeeld hebben gedaan is over met Rojava, dus ik weet niet of jullie allemaal weten wat ik daarmee bedoel, zeg maar. Maar dat dus in Noord-Syrië, kort geleden is dus heeft de VS zich teruggetrokken. Daardoor de Koerden, een van hun bondgenoten, zijn daardoor in problemen. Over het algemeen zou ik zeggen, het is een positieve ontwikkeling dat Amerika zich misschien terugtrekt. Op zich zou je daarvoor zijn, alleen het probleem is dat het nu een situatie is, zeg maar, als ze er nooit mee waren begonnen, was het helemaal top geweest. Alleen nu is het zeg maar al een beetje laat. Dus daardoor zijn er miljoenen Koerden die het slachtoffer kunnen zijn van aanvallen van Turkije. Want Turkije heeft het niet zo op de Koerdische gemeenschap, maar niet Turkije, want niet alle mensen uit Turkije zijn het er mee eens. Maar het huidige regime voert daar beleid tegen. Dus dat is bijvoorbeeld een groep waar we solidair mee zijn en proberen mensen te informeren en strijd voor te voeren. Een ander ding is dat de VS mogelijk in Iran ook oorlog wil gaan voeren, net zoals in Irak heeft gedaan. Daar hadden we een campagne Don't Iraq Iran, dus maak niet een nieuw Irak van Iran. Hiervoor hebben we een petitie aangeboden aan Stef Blok, minister van Defensie, of ja, minister van Oorlogsvoering, dat is maar net hoe je het noemt. Dat is ook een voorbeeld van dat het frame tegenwoordig is van ja, we moeten ons verdedigen. En daarom is het goed dat we oorlogs voeren, dat is gewoon belangrijk, hoort er gewoon bij. Je moet oorlogs voeren, dat is heel normaal. Alleen ja, er zijn heel veel slachtoffers en ook heel veel vluchtelingen. En daar gaan we dan later weer van, oh ja, die vluchtelingen, wat moeten we daar nou mee? Nou ja, hebben we dus zelf ook een beetje over ons afgeroepen. Andere gevolgen zijn ook dat door bijvoorbeeld westerse investeringen in rebellengroepen in Syrië, nu bijvoorbeeld IS dus kunnen worden wat het is. Dus over het algemeen heeft de interventie van het Westen in het Midden-Oosten niet tot meer vrede geleid. In ieder geval, dat is denk ik wel zeker. Voor de rest hebben we ook acties gevoerd tegen wapenbedrijven. Dus Airbus in Leiden hebben ze daar ook een kwart op mij. En ook Northrop Grumman. Die zijn goed, hè? Northrop Grumman.
Ja,
dat is een feestje. Ja, prima. Ik weet het ook, zoek hem maar op. Via Google. Northrop Grumman. Hun slogan is wel grappig. Dat is integriteit, ethics en ja, zoiets. Dat is een slogan. Alleen dat is natuurlijk vrij tegenstrijdig met de doelen die uiteindelijk met de wapens die geproduceerd worden, worden verwezenlijkt, namelijk veel doden. Dus daarom hadden we als actie laten zien van alle slachtoffers bijvoorbeeld in Jemen op posters. En dan de vraag hoe ethisch en hoe integer daar aan bijdragen is. Verder wilden we ook nog bij Airbus op hun hoofdkantoor een projectie doen van alle slachtoffers die ze hebben veroorzaakt. Helaas regende het en deed het nog niet. Maar dat kunnen we nog gaan doen. Zijn we nog mee bezig, dus als jullie mee willen komen zou wel leuk zijn. Verder zijn we nu ook bezig met dat we een actie willen voeren. Ja, we zijn zeg maar continu bezig met hoe kunnen we belangrijke dingen onder de aandacht brengen. Dus daar proberen we een soort van ludieke dingen voor te bedenken. Zodat we media halen en dat mensen gewoon de aandacht door getrokken wordt. Dus nu willen we ook bijvoorbeeld met Hennis, want jullie hebben al gehoord van alle dingen van Hennis. Jullie weten denk ik wel van de burgerdoden in Irak ten gevolge van 100 mensen van Nederland. Waarbij een hele of een halve wijk weggevaagd is. Dat ze daarbij de Kamer onjuist heeft geïnformeerd. Ja, er zijn gewoon gelogen. Grappige is dat diezelfde Hennis is nu geen minister meer, dus ze kunnen haar niet aansprakelijk stellen. Ze kunnen wel de huidige minister aansprakelijk stellen, dat is ook een beetje dubbel, maar kan wel. Alleen dat diezelfde Hennis nu VN-gezant is van voor Irak. Dus dat is precies de plek waar vele burgers zijn gevallen. Dus dit is een voorbeeld van iets dat we graag onder de aandacht willen hebben bij de mensen. Dus dat is dus wat wij een beetje doen. We voeren acties en we organiseren bijeenkomsten om proberen weer beweging te bouwen tegen de huidige wapenindustrie, militarisering en permanente oorlog in de Oosten. Dus dat is een beetje wat we doen en hopelijk dat jullie er misschien bij willen helpen. Oké, dankjewel.
Mag ik wel de sprekers uitnodigen om deze stoeltje te komen zitten? Ja, ben jij er vanaf? Ja, ja. Ik denk dat er zijn nog wel wat vragen en we willen dus echt een beetje wat informatieve vragen, maar ook wat voor soort dingen kan je nou eigenlijk doen. Wat mijzelf opviel bijvoorbeeld afgelopen maand was een beetje bezig met dat Europese gebeuren. Dat ik eerst nog even af moet vragen van waar in het parlement, welke commissie wordt daar eigenlijk over gepraat? En hebben we er eigenlijk ooit wat over gelezen, wat daarover wordt besproken? Eigenlijk niet. Er zijn dus inderdaad parlementaire commissies die het Europees beleid bespreken. Maar heeft iemand van jullie daar ooit over in de krant gelezen dat ze dit besproken hebben? Ja, dat zijn dingen waarvan ik denk, dat moet eigenlijk anders. Ik weet niet, misschien moeten we gewoon eerst even een beetje beginnen met wat vragen uit de zaal. Wat vragen?
Ik heb een vraag. Ik ben Ietje van WILF, dat is de vrouwenvredesorganisatie die al 100 jaar bestaat. En of dat een wapenfeit is, weet ik niet. Wij hebben in het voorjaar voor de Europese verkiezingen het Europese defensiebeleid geanalyseerd en daar ook over geschreven in de Vredesnieuws. En sindsdien zijn we daar vrij actief mee bezig. Wat wij graag zouden willen doen is meer bekendheid geven aan de enorme bedragen en ook die ontwikkelingen die heel mooi zijn geschetst over de betrokkenheid van de industrie, dat meer mensen dat weten. Maar we zijn aan het zoeken naar hoe je dat zou kunnen doen. Daarom zijn we ook hier, zijn we z'n drieën gekomen, van wat zijn nou goede methodes. Ik heb er een paar, je kunt natuurlijk actie voeren in de politiek. Ik vind naming en shaming rond bedrijven ook altijd een hele goede actie. Maar ja, je wilt toch dat mensen beter begrijpen wat er allemaal gebeurt, hoeveel geld er omgaat. Binnen WILF, dat is een internationale organisatie, gebruiken we ook de slogan Move the Money. En ik merk eigenlijk dat ook mijn buurvrouw en allerlei mensen die niet zoveel weten, altijd enorm aanspreekt. Hè? Het geld van de wapenindustrie naar welzijn brengen. En als je dan nog wat cijfers bij zou kunnen geven, dan ook dit is een vraag die ons dus even bezig had. Dus daar zijn we gekomen.
Ik bedoel je, als je zoveel geld niet naar de wapenindustrie brengt, maar je stopt het in het welzijn, dan kan je dat dan doen?
Ja, okay. En zo'n move the money is, haal het geld weg bij de wapenindustrie en breng het naar welzijn. En dat is het internationale slogan ook van WILF. En mijn persoonlijke ervaring is dat je dat heel makkelijk kan uitleggen. En dat ook mensen die er niet zoveel van weten, dat hun aanspreekt.
Dus als we zouden schetsen van die 13 miljard voor het Europese Defensiefonds, gewoon concreet, wat zouden we daarvan kunnen kopen en daar een campagne of zo?
En voor de zorg voor mijn part voor allerlei kwesties die nu ook in Nederland opkomen, al die protesterende mensen die daar getroffen zijn door de crisis, de mensen met hele lage inkomens, je kunt er geweldig veel mee doen.
Het grappige is, in de podcast over dit onderwerp is Benjamin interviewt Bram. Dus alles wat hij hier nog niet verteld heeft, kan je daar nog horen. www.waterhandel.org, daar kan je nog luisteren. En aan het eind vraagt Benjamin ook inderdaad aan Bram van wat zou je dan eigenlijk anders met dat geld willen doen? Waarop Bram zegt, nou jullie hebben zo'n meneer Timmermans en die heeft iets gezegd over klimaatfonds en klimaatbeleid en daar had hij nog helemaal geen geld voor. Dus het is precies ook een onderwerp wat natuurlijk ook heel veel leeft bij mensen en wat zeker op Europees niveau niet heel erg uit de verf komt.
Ja, en als je het hebt over conflictbestrijden, over veiligheid, dan lijkt me het eerste wat je moet doen is natuurlijk klimaatverandering tegengaan. Dat is een enorme grondoorzaak van conflict.
Dan heb ik een vraagje. Wanneer houdt iets op wapenindustrie te zijn? En wanneer... Er is een grijs gebied, hè? Computers komen uit de wapenindustrie. GPS is in de wapenindustrie. Waar is de definitie van dit is wapenindustrie en dit is spierindustrie?
Nou, dat zijn een hele groep ambtenaren voor.
Maar ik ben massageer. Helaas is de mensheid het beste als ze elkaar kunnen vernietigen. Daar is de hele technologie op gebaseerd. na het Zwaterlandschil en toen begon de wapenindustrie. De wapensmeden vanaf de middeleeuwen was een goed bedrijf. Mensen die veel geld hadden, kochten mooie dingen, kochten mooie hardwapens. Tweede correlatie, naarmate de bevolking groeit, zijn de technologie om mensen te doden evenredig. Je kan bijna zeggen, het is lineair.
Kan ik iemand, Brouw Jens, op de vraag?
Ja, ik...
Wanneer is iets waard?
Het spel is iets waard. Erg goed ophouden en ik weet eigenlijk daar niemand op.
Wat ik zou antwoorden is, een correlatie is nog geen causaal verband. Dus het is niet omdat de bevolkingsgroei is en de oorlog lijkt toe te nemen, dat het een het andere veroorzaakt. Dus ik denk bijvoorbeeld sinds de Koude Oorlog is het aantal conflicten gedaald, wat toont de bevolking is gestegen, wat toont dat conflict is iets dat gecreëerd wordt door mensen, dus ook kan opgelost worden door mensen. We zijn meester, denk ik, over onze eigen geschiedenis en het is nog altijd een menselijke beslissing om ten oorlog te gaan of niet ten oorlog te gaan. Het is nog altijd een menselijke beslissing om een wapen te kopen of geen wapen te kopen. Of dat te gebruiken te koer. Dus ik zou zeker niet uitgaan van dit is hoe de mens is en dit is hoe het altijd moet zijn. Er zijn altijd dingen geweest en er zijn... Bijvoorbeeld over de slavernij werd hetzelfde gezegd. Slaven zijn er altijd al geweest. Waarom zouden we dat nu afschaffen? Ondertussen is slavernij als instituut grotendeels afgeschaft. Dus de mens heeft getoond dat ze in staat is tot grote vernietiging, maar ook tot grote aanpassingen. Dus ik denk dat er wel degelijk verandering mogelijk is. De vraag over wat is een wapen, wat is geen wapen, is eigenlijk een heel technisch antwoord. Zoals Wendela net zei, er is een groep van ambtenaren van verschillende landen over de wereld die om de zoveel tijd samenkomt en zegt dit is nu een wapen en dit is geen wapen. Dan noemt het Wassenaar...
Akkoord.
Wat is
akkoord.
Akkoord, ja.
Dus. Wassenaar die bedoel van hun werk. Vrede, zeg je, dat was een natuurlijk of was een... Als een natuurlijk verschijnsel. Wat is natuurlijk? Vrede of geen vrede? In die opzicht.
Maar ik denk niet dat dat de belangrijke discussie is. Ik denk wat belangrijk is, is wat wij beslissen om te doen. Dat is belangrijk.
Het gaat om de mentaliteitsverandering van mensen, ja? Het gaat om de mentaliteitsverandering.
Volgens mij verschijnt mensen van dier dat wij een reden hebben waardoor we, maar wij kunnen ontstijgen van onze natuur. Dus het is wel waar dat het misschien in onze natuur ligt om te vechten. Alleen ik denk dat we in zo'n geciviliseerde samenleving leven, dat we toch wel, als je kijkt waar we allemaal toe in staat zijn, denk ik dat we, als we wat allemaal kunnen, als je kijkt naar een iPhone, dat je 100 jaar geleden nooit kunnen denken, dan moeten we ook wel in staat kunnen zijn om vrede van elkaar te krijgen.
Ja, dat is een militaire uitvinding.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Ik
wil
even een opmerking maken over wat
Jens
zegt. Ik ben het is wel goed inderdaad dat het, je hebt ook ontwikkeling, zeg maar. Maar waarom voor jouw laptop, zeg maar, voor jou, waarom moeten wij dan goede in daar vermoord worden? Mensen moeten ook die vraag zichzelf gaan stellen. Ongelijkheid. En ik denk dat wat ook mevrouw daar zei, van dat is, hoe meer je, die bedrijven zijn hier in Nederland, omdat het belastingvoordelig is, hè, voor die bedrijven. En Rutte heeft ook heel erg verdedigd om die bedrijven hier te houden met het argument, het valse argument van, dat is meer werkgelegenheid voor de mensen. Maar werkgelegenheid voor welke groep mensen? Het is een piepkleine groepje die dat werkt. Die werk kunnen krijgen en de rest niet.
Heel goed.
Het is die ongelijke verdeling, daar moet het ook over gaan, inderdaad. Alleenstaande moeders, armoede die we hebben, inderdaad. Wie heeft die armoede? Nou, we hebben toch hele rijke en dan weer een laag. En waardoor ook weer problemen komen. Hè? Problemen komen niet door natuurlijk ook door migranten, vluchtelingen, weet ik wat allemaal. Maar eigenlijk komt het gewoon doordat die verdeling niet eerlijk is. En niet eerlijk verdeeld wordt. En ik ben ook gevlucht. En ja, ik spreek hier alleen namens Koerden, maar hetzelfde ook in Afghanistan, hetzelfde ook in Iran, hetzelfde ook in Sudan, in Jemen, zeg maar, in Afrika. Ik wilde niet mijn land verlaten. Ik wil niet mijn huis verlaten. Ik had het prima. En ik had daar ook echt... Dat is civilization.
Beschaving.
Ja. Inderdaad. Maar omdat het dus door die belangen, ontstaan daar oorlogen en vervolgens moeten wij vluchten en dan komen wij naar een ander land en dan moeten we weer vechten onderling, weer concurreren met elkaar. Als gewone mensen dan, hè, en dat ook. Die beslist het en die doet het alles in de tas. Maar ik heb een vraag. dit was even omdat ik vind het ook prima hoor. Ik vind het ook heerlijk om inderdaad onderling verschillende meningen te hebben en met elkaar te praten inderdaad. En dat is mooi. Zo kan je elkaar beter begrijpen en ook samenwerken inderdaad dan in plaats van ieder eigen belang verdedigen en eigen vakje volgen, zeg maar. Mijn vraag is, volgens mij, u hebt het in uw verhaal gehad over de oorlog, de wapens, zeg maar, die via Europese, onze gefinancierde wapens, die naar Saudi-Arabië gaan, via Qatar naar Syrië gaan. Hoe zit dat met Turkije, zeg maar? Gaat dat daar ook? Is daar ook? Via Turkije worden ook daar naar Syrië?
U of voor hoe ben
De vraag is of we via Turkije de wapens naar Syrië gaan.
Ja, jullie hebben verteld hè, dat het. Jullie hebben dan een voorbeeld Qatar gegeven. En ik ben benieuwd.
Ik heb 2 jaar geleden een rapport geschreven over de Nederlandse militaire relaties met Turkije. En daar heb ik onder andere in geschreven dat Nederland een stop zou moeten zetten op de wapenexport richting Turkije. Omdat het onduidelijk is, het Turkse regime, die verhouding met IS. Dus in naam zijn ze tegen IS en is dat een vijand. Maar in meerdere bronnen wordt wel genoemd dat er transporten over de grens gaan, illegale transporten richting Syrië. Dus er zijn geen harde bewijzen over dat Turkije samenwerkt, of Erdogan eigenlijk samenwerkt met IS. Het is ook niet uit te sluiten. Maar sowieso lijkt het me goed om de wapenexport richting Turkije te stoppen. Bij het stopwapenhandel pleiten daar al jaren voor. En nu met de inval in Syrië, in Koerdistan, is het actueler geworden. Maar het is altijd natuurlijk te laat. Want Nederland heeft bijgedragen aan de opbouw van de wapenindustrie. Zelf creërend vermogen van Turkije om wapens te produceren. Dus eigenlijk is dat jammer en te laat.
Maar dat geen bewijs is altijd inderdaad ook excuus voor onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken om echt een positie te nemen.
Yeah.
Zijn jullie dan, gaan jullie in de toekomst dan echt onderzoeken doen of meer aandacht geven van bewijzen verzamelen?
Ja, wij zijn
onder andere in samenwerking met ISIS en met die groep, maar Martin noemde ook hè, jihadistische verschillende groepen, zeg maar, die dan door de Nederlandse regering als democratisch gezien worden, terwijl
het kort antwoord ben je.
Ja, kort, wij zijn voor een stop aan wapenexporten eigenlijk naar alle conflictregio's. Want ja. Ja, je kan aan een bepaalde groep leven wat jij denkt dat jouw bondgenoot is, maar je weet nooit waar die wapens terechtkomen, waar ze later terechtkomen. Dus dat, ja, wij zijn daar natuurlijk ook tegen.
Ja, ik heb een vraag aan Maarten. Want je hebt de straks die inleiding Rojava laten vallen. Misschien kun je daar toch nog iets meer over zeggen. En of jullie ook betrokken zijn bij solidariteitsacties.
Ja, nee, zeker. Ja, nou, Rojava was dus een gebied in Noord-Syrië. Waar dus Koerden waren, of aanwezig zijn. En, zij hebben meegeholpen dus aan de strijd tegen IS samen met de VS. Op zich is dat misschien. De strijd tegen IS is ook belangrijk, wel alle worden slecht, maar in ieder geval, daar was dus een bondgenoot van de Verenigde Staten. En volgens Trump had een van zijn verkiezingen beloofd was dat ze zich zouden terugtrekken. En een van die plekken waar dat nu dus is gebeurd, is daar. De VS heeft zich teruggetrokken uit Noord-Syrië. En het gevolg daarvan was dus dat Rojava en de Koerden daardoor hun bondgenoot kwijt waren en eigenlijk voor Erdogan een vrijpas was om hun aan te vallen. Op zich heeft Trump nu ook een soort van brief naar Erdogan gezegd van nou doe maar niet. Maar de vraag is in hoe verder dit
is. Ja.
Daarvoor hebben we inderdaad laatst in Amsterdam een solidariteitsactie gevoerd. We wilden eerst geiten, zeg maar, met stoepgeit voor de Turkse ambassade, maar dat mocht niet van de gemeente Amsterdam. Van de gemeente Amsterdam mocht dat niet, dus we hebben in de plaats gewoon op een plein ergens in het centrum gedaan. En vervolgens hadden we dus een bijeenkomst met verschillende organisaties die er ook mee bezig zijn, dus onder andere de Vent Rojava, dus een organisatie die dus daar expliciet met dat geval bezig is. En er zijn best wel veel groepen die daarmee bezig zijn. Dus we zijn ook van plan om daar nu nog meer acties samen met die groepen te gaan voeren tegen.
Ja.
Ja,
ja.
Ja, ik heb een vraag. Is er een beetje aandacht is vanuit de industrie voor NGO's en actiegroepen zoals die jullie of ze daarmee bezig zijn? Ik weet bijvoorbeeld dat in het Verenigd Koninkrijk ook het geval is dat er zelfs BAE Systems, een andere bedrijf had betaald om te infiltreren en te discrimineren en allemaal dat soort James Bond-achtige praktijken. Ik weet niet of dat ook zeg maar in continentaal Europa of er bedrijven bezig zijn.
Wij zijn geen NGO, dus.
Ja, dat komt bij mij terecht.
Hij is met jullie
mee. Je weet het natuurlijk. Dat verhaal dat in het Verenigd Koninkrijk een Pancakes Amsterdam, waar wij even samenwerken in het Europees Netwerk tegen Wapenhandel, die hebben inderdaad een aantal jaren geleden een vreselijke infiltratie gehad van mensen. Een aantal mensen van gestuurd door bedrijfsleven die echt in de organisatie zaten. Er zijn zelfs relaties aangegaan, zeg maar intieme relaties met vrouwen binnen die organisatie. Echt een totaal bizarre situatie was dat. Jij heeft ook heel veel schade aangericht aan personen, zeg maar. Wij gaan vanuit dat we goed in de gaten worden gehouden, want soms zijn we namelijk ook best wel een beetje effectief. En dat kost gewoon orde. We weten het niet precies, maar we gaan er wel voor het zelf werken. We staan ook elk jaar in het rapport van de AIVD en dan staat er iets in van ze zijn eigenlijk, we hebben die gevaren, maar hou je heel goed in de gaten. En de AIVD moet ook zijn geld verdienen, dus die moeten ook aangeven dat er heel veel dreiging is. Wij zijn allemaal heel gevaren. We gaan er wel vanuit dat ze ons behoorlijk nauwlettend volgen. Er wordt wel eens gereageerd zeg maar, op dingen die we schrijven vanuit de industrie of indirect gereageerd dat het terugkomt. Uitingen. Dus bijvoorbeeld Tom Enders, die CEO van Airbus, die was echt altijd heel erg uitgesproken. Die heeft ook eens in een interview gezegd van, dat hij het wel heel erg vervelend vond. Dat altijd als zij een vergadering hadden, dan stonden er van de vredesdemonstranten op de stoep alsof zij iets verkeerd deden. Dan denk ik, nou, het is goed dat we daar staan. Het blijkt wel heel goed dat we daar staan. We zijn ook vaak bij die, dat bedrijf Airbus, we hebben er een paar aandeeltjes van. Je kan voor 30 euro een aandeeltje kopen. Ja. Dan heb je spreekrecht in hun aandeelhoudersvergadering. Dat is heel erg leuk. Die man vindt het ongeveer 300 keer zoveel als ik maar kan hem wel aanspreken. En dan dat vinden ze ook altijd wel vervelend. Dus ze moeten ook antwoord geven. En we hebben ook een keer gehad, toen zijn we het anders gaan doen. Toen zijn een aantal mensen zijn bij het hoofdkantoor in Leiden gaan staan, tijdens de jaarbouwersvergadering. En dat was juist het jaar, daar baalde hij ook heel erg van, zei hij later in een interview. Ik had juist een speech voor de NGO's klaargemaakt om ze te vertellen dat ze het helemaal verkeerd deden. En toen waren ze er niet. Dat had ik heel erg goed gedaan. Dus ja, volgende.
Nou, ik heb ook een opmerking. Ik zou later een soort, ik droom stiekem van een ontwiegende droom is, en dat is dat ik later een soort van Geert Wilders wil worden, met als doel om de macht van de wapenindustrie en de wapenlobby een kopje kleiner te maken. En mijn vraag aan jullie allemaal is, willen jullie overal, waar dan ook ter wereld, meer of minder de wapen? Oké, dan gaan we het regelen.
Zo vervelend.
Ik wil eigenlijk een beetje, denk ik, naar een afgrond.
Ja,
ik wil echt nog even aan. Ja, kort vraag.
Nou ja, kort vraag.
Ja, kort vraag.
Het is zo'n lekker. Ik wil u helpen, maar eerst zeggen. Ja, in 1979 was ik aan de vrienden aangesteld voor
een
VS.
Ik zou harder praten. En een vraag.
Ja, microfoons. Ik moet toch even inleiden. Kort, ik was in 1979 aan de universiteit aangesteld voor nucleaire strategieën. We hebben toen een map gemaakt, 1000 mensen, een conferentie gemaakt over kernbewapening. Er waren 500.000 mensen in Amsterdam op straat. In Nederland is nog nooit meer zo'n grote demonstratie geweest. En het effect van die demonstranten op de kernbewapening was 0,0. Er is nooit een kernwapen minder doorgekomen. De kernwapens, die zijn de grote continentale kernwapens, zijn afgeschaft, dat is een weg geweest tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Dus ik wil alleen maar aangeven waar u mee bezig bent. De Europese samenwerking is ontstaan om de Europese wapenindustrie naar de oorlog weer gauw op te bouwen met EGKS, Duitse straal en code en van staal. Dat was om de niet een vredesproject geweest, dat is om de wapenindustrie meteen opnieuw aan te blazen. Dus dat de Europese Unie en elke overheid natuurlijk zorgt voor zijn defensiesystemen, is een taak ook van de overheid. U moet de geopolitieke situatie ook zien, Amerika, waaraan wij totaal zijn geïnfeodeerd. Daar wordt besloten wat Europa militair moet doen. Het is de NAVO die bepaalt waar wij bombarderen. Ja. Ik heb zelf 3 leden van mijn overheid voor oorlogsmisdadigen mogen vervolgen in verband met de illegale bombardementen op Joegoslavië. Dus u moet goed zien, wij zijn geïnfiltreerd aan de Verenigde Staten. We hebben over onze wapenindustrie en over de doelen ervan en over waar wij optreden geen pest zeggen. Dus dat maar even, dat u zichzelf niet zielig gaat vinden als u bij niet veel bereikt, want dat is aan de orde. Nu wil ik niet zomaar zijn, ik wil ook raad geven. Maar daar hoort wel bij, nog één opmerking daar vooraf, u moet wel zien dat de kerntaak van een overheid, zoals een overheid ook ontstaan, is natuurlijk wel te zorgen voor interne en externe veiligheid. En dat je natuurlijk je grenzen bewaakt. Dus je moet niet praten over militarisering van grenzen, dat is een kerntaak van een overheid. Nou, ik vind veel erger dat wij, ik ben een groot gefrustreerde in 1999, is weer mijn werelddeel in tweeën gevallen, hè? In plaats van een Europees huis zouden gaan bouwen. Nu lopen we dus met kernwapens pocket formaat langs Russische grenzen, dus in de Europese grenzen, zeer gevaarlijk. Gaat u nou in plaats van op straat eens met mij, ik heb nu 2 jaar gedaan, naar allerlei Haagse instellingen, ik kan ze met name noemen, die allemaal pro-Amerika zijn, die pro-NAVO zijn, anti-Russisch zijn, en dat zult u misschien niet eens zijn, maar ook allemaal pro-islamitisch zijn, wat ik zeer gevraagd vind voor de interne veiligheid. En dat zijn allemaal bronnen van spanningen. En daar haakt inderdaad de wapenindustrie in. Maar het is het kernpunt van macht dat die nou juist de wapens hebben. Dus het enige wat je kunt hopen is dat je minder spanningen kunt bereiken.
Ja, nu dit vind ik wel zeg maar...
Laten we Brandy uit België komen, laten we die spot worden.
Ik wou eigenlijk vragen of jullie alle drie even kort iets konden zeggen over wat jullie denken dat nou een goede manier is om die Europese problematiek in Nederland aan te kaarten. Maar wie ga ik het eerste woord geven dan?
Nou, ik wil eerst nog heel kort hier hebben. Zij iets meer voor Europa, dus dan mogen zij het over Europa zeggen.
Oké.
Okay. Maar ik wil heel kort zeggen van, het is niet per se dat wij zielig over doen, maar wat ik wel heel zielig vind, is dat er nog steeds heel veel mensen door dood gaan.
Ja.
Dus ik zie niet een reden waarom, voor mij sluit het een en het ander niet uit. Dus ik zou niet weten waarom wij niet ook op straat gewoon onze stem laten horen. Want als er ook al helpt op geen reet, boeit niet. Maar alsnog tonen wij solidariteit voor miljoenen doden, miljoenen vluchtelingen. En ik denk dat, ik vind het heel belangrijk om dat te doen. Misschien je kan ook langs die organisaties gaan. Alleen ik zou niet weten waarom je dat niet ook op straat zou doen.
Oké. Bram, wat zouden wij in Nederland kunnen doen? Ja, of Nederland en België. En wat kan je laten we zo zeggen, wat kan je nou op nationaal niveau? Want dat vind ik heel moeilijk. Je zit met een Europees probleem, het wordt nationaal wijd besproken, gediscussieerd. Wat kan je nou als land, nationaal, doen om dat Europese moloch aan te pakken? Ja, jullie hebben het een beetje makkelijker, want jullie hebben natuurlijk Brussel in huis. Dus jullie zitten op de stoep, letterlijk soms ook.
Dus misschien moet ik gewoon toelichten wat onze strategie is geweest de afgelopen jaren. Ik weet niet. Het is niet dat dat de strategie is, dat is al sinds de manier waarop wij het geprobeerd hebben. Dat is enerzijds de wapenindustrie, de wapenlobby op Europees niveau in kaart brengen, ontmaskeren. Want dat is een industrie, dat is een lobby die functioneert bij gebrek aan transparantie. Dus die is een industrie die ook weet dat ze een slechte naam heeft. Politici weten dat een industrie is met een slechte naam. Dus het is een kwestie van te zorgen dat, dat zij een slechte naam blijven behouden. En om die lobbycontacten tussen die lobby en politici aan de kaart te stellen. Dus één manier is gewoon aan elkaar brengen, tonen wat er gebeurt. Een andere ding dat we hebben gedaan is zorgen dat er zoveel mogelijk, stemmen zijn in uw maatschappij, in uw middenveld, die zich uitspreken tegen wat er gaande is. Dus we hebben onder andere een petitie gelanceerd door wetenschappers, die door ongeveer 1000 academici ondertekend is tegen het Europees Defensiefonds. We werken samen op Europees niveau met stopwapenhandel, om te zorgen dat er een beetje een tegenreactie is. En het derde ding dat we doen is zorgen dat daar waar die dingen, daar waar die lobbycontacten plaatsvinden, om daar ook actie te voeren. Dus de afgelopen jaren hebben we altijd actie gevoerd aan een lobbyconferentie van het Europese Defensieagentschap. Je merkt gewoon dat, dat het Europese Defensieagentschap dat enorm vervelend vindt. Je merkt ook dat de Europese Commissie dat enorm vervelend vindt, dat er daar toekomst lawaai rond bestaat. Dus op zich hebben we op die manier geprobeerd om zoveel mogelijk het vuur aan de schenen te leggen van de Europese Commissie, van het Europese Defensieagentschap. Heeft dat succes? Ja, ik denk soms van wel. Dus als je kijkt naar het Europese Defensiefonds, een van de dingen die, die daarin staan is dat vanwege de tegenstand van sommige NGO's er meer budget is uitgetrokken voor crisiscommunicatie. Dus ze weten dat waar ze mee bezig zijn zeer controversieel is. En het is een kwestie van herhaling. Dus gewoon steeds op dezelfde hamers, op dezelfde nagels staan. En op allerlei, op via zoveel mogelijk alle strategieën en tactieken die er zijn, het probleem opnieuw op de tafel te leggen.
Hebben we toch een vraag?
Nee. Benjamin, je mag het afsluitende woord spreken.
Yes. Nou, ik wil beginnen met te zeggen van de wapen. De belangen van de wapenindustrie zijn niet onze belangen. Dus net werd er gesproken over, we hebben wapens nodig om ons veilig te houden. Ik denk dat wapens in de wereld alleen maar zorgen voor meer conflict, meer onrust. Wapenexporten naar autoritaire regimes zorgt voor conflict en zorgt niet voor beperking van conflict, zorgt niet voor veiligheid. Hetzelfde geldt voor interventies. Wapens leiden niet tot meer veiligheid. En wat kunnen wij doen? Ik denk dat we zeker veel kunnen doen. Acties hebben wel degelijk zin. Wapenexport is nationaal beleid. En je ziet dat in Europese landen, sommige landen exporteren wel naar Saoedi-Arabië, andere landen niet. En dat komt door druk op politici. Dus in Nederland hebben we een relatief streng wapenexportbeleid. Dat komt onder andere omdat de stopwapenhandel al 30 jaar vraagt naar welke wapens gaan waar naartoe, wat is het effect, dat soort dingen. Dus demonstreren, onderzoek doen, jezelf informeren, mensen om je heen betrekken bij dit soort gesprekken heeft wel degelijk zin. En het hele probleem bij de Europese Unie is dat dat gesprek er niet is. Democratie is niet alleen maar één keer in de 4 jaar stemmen. Het is ook meepraten, meedoen, jezelf laten horen. Zorgen dat er opinieartikelen in kranten staan, dat je jezelf informeert. Het probleem met de Europese Unie, waarom de wapenindustrie daar zoveel macht heeft, omdat er zonder discussie zomaar subsidies worden aangenomen, zomaar pro-wapenindustrie wetten worden aangenomen. Dus volgens mij is het heel belangrijk dat jullie hier vanavond waren, dat we het hier met elkaar over hadden. En misschien helpt het een klein beetje, maar in ieder geval hebben wij een positieve bijdrage vanavond gehad. Alleen maar door het erover hebben. En daar wil ik jullie voor bedanken. En volg ons op stopwapenhandel.org. En ik wil Bram heel erg bedanken dat je er was vanavond. En Maarten van Nieuw, mijn naam is ook weer.
Om het nog een beetje concreet te houden, zijn jullie uitgenodigd aanstaande donderdag bij de Ahoy. Van 8 tot 12 is daar een wapenbeurs en dus staan er ook mensen te produceren. Als je mee wilt doen, heel graag. Donderdag 28 november, 8 tot 12. Ja, goed.
Ja, ik stuur anders niet dat naar jullie. Het is voor de gebouw daar.
Ja, ik zal het met Schot Wapen op Facebook delen. Dus als jullie allemaal op de Facebookpagina lijken, dan zien jullie ook de informatie over deze pagina.
Ik zal het.
Ja, stuur.
Ja, het is in Den Haag.
Oké, bedankt allemaal.